AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister. Poki.
Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En in deze aflevering gaan we roddelen over brokers. Jawel.
Ja, hoe werkt de handel?
Precies. En wat is een orderboek?
En de gratis brokers.
Bestaan gratis brokers?
Ja, bestaat gratis.
Maar gratis brokers bestaan, maar bestaat gratis inderdaad.
Ja, dat gaan is we zien.
Ja. En we hebben het over je strategie.
En we gaan het hebben over GameStop en de short squeeze.
Ja, en over revoluties in het algemeen en fakkels en hooivorken.
En
door
nog wat transacties.
Oh, en je hebt de transacties gedaan inderdaad. Oh, en natuurlijk, niet te vergeten, hebben we weer een gast. En dat is Paul Wicht. Die kun je kennen van aflevering 33.
Ja, aflevering op niveau.
Ja, precies. Over opties, futures. En die termen gaan ook voorbij komen in deze aflevering. Dus weet je nu al niet meer wat dat precies was? Luister eerst nog een keer even 33. En dan gaan wij nu beginnen. Ja, voor degenen die Paul niet kennen, misschien hebben ze niet alle afleveringen geluisterd. Maar foei ten eerste. Paul is optiehandelaar in Rusten. Je hebt lang bij een market maker gewerkt.
Ja.
Ja. En je bent nu terug en we gaan het deze keer niet over opties, futures en zo hebben, maar over brokers.
Ja.
Vaak denken mensen trouwens dat wij over brokers gesproken aan de Giro verbonden zijn. Of dat we een soort reclame maken voor de Giro, omdat we het voortdurend over de Giro hebben. Maar er zijn er echt veel meer.
Er zijn er heel veel. Het komt eigenlijk omdat ik zelf bij de Giro zit. En daardoor praat ik daar natuurlijk automatisch over. Maar er zijn heel veel verschillende brokers. Het landschap is best wel uitgebreid, denk ik, in Nederland. We hebben natuurlijk sowieso alle banken. Ja. En dan hebben we een aantal internetbrokers. En ook nog wel een aantal nieuwe appjes meer.
Maar de meeste mensen zitten misschien wel bij de Giro. Toch, Paul? Zit jij ook bij de Giro?
Nee, ik zit niet bij de Giro.
Oh, kijk aan.
Ik zit bij Bink.
Aha, oké. Is dat ook een goeie?
Is best een goede broker. Okay. Ik ben tevreden.
Oké. Maar waarom gaan we het hier over hebben, Pim? Jij krijgt vaak vragen hierover.
Nou, er zijn steeds meer brokers die gratis handel aanbieden. Nou ja, we weten allemaal dat gratis niet echt bestaat. Om daar goed te begrijpen hoe een broker dan geld verdient en hoe je nou juist de juiste keuze maakt voor een broker is best lastig.
Ja.
Ze proberen allemaal een beetje te verbergen hoe ze nou echt geld verdienen. Dus we willen eigenlijk in een aflevering een beetje induiken in de verdienmodellen van alle brokers. Zodat iedereen zelf kan bepalen of de broker goed bij hem of haar past.
Ja, maar mensen die op dit punt zijn in deze serie van afleveringen, die hebben dan natuurlijk al lang een broker.
Ja, dat klopt. Maar je kan ook tegenwoordig vrij makkelijk van broker wisselen. Ik denk dat elke broker biedt wel aan om je aandelen mee te nemen in een andere broker. Moet je wel wat voor betalen.
Okay.
Maar als je portfolio nog niet zo groot is, kan je eventueel ook altijd kiezen om je aandelen te verkopen en dan eens gelijk weer terug te kopen.
Oké. Okay. Maar volgens mij moeten we dan eerst beginnen bij het begin. Want dan willen we eerst nog even terug naar hoe werkt nou eigenlijk die handel precies op de beurs, toch Paul?
Ja, ik denk dat het makkelijker is. Want we kunnen nu vertellen, kunnen alle brokers meteen gaan behandelen.
Ja.
Maar ja, brokers die innoveren ook en die veranderen continu. En ik denk dat de jonge belegger er beter mee geholpen is als hij gewoon goed begrijpt hoe dat nou eigenlijk werkt. Als je een order stuurt en wat er dan precies gebeurt en wat er allemaal voor tussenpersonen in zitten. Zodat je dat ook kan gebruiken om te kijken van, hey, is dit een broker die ik graag wil of juist niet? En naar welke criteria kijk je dan?
Want zit er echt heel veel verschil tussen?
Dus verschillen zijn echt aanzienlijk. En er gebeurt op dit moment ook echt heel erg veel in het brokerlandschap. Dus je ziet eigenlijk elk half jaar zie je wel weer nieuwe ideeën opkomen. Mm. En ik merk zelf, ik weet uit mijn ervaring best wel veel hoe het werkt. Maar het is best wel moeilijk om echt uit te vinden wat er nou precies gebeurt. En hoe het geld verdiend wordt en hoe het eigenlijk kan wat ze beloven.
Yeah.
Dus ja, daarom lijkt me wel relevant om dat een keer goed uit te zoeken.
Yeah.
Start maar. Hoe werkt handel op de beurs?
Ja, je kent natuurlijk allemaal de beurs. Dat is Euronext. Vroeger was het echt een fysiek gebouw. Tegenwoordig is het meer eigenlijk een computer. En wat faciliteert de beurs? Eigenlijk een platform zodat koop- en verkooporders met elkaar gematcht kunnen worden. Ja. Nou, om op de beurs te mogen handelen, dat mag niet iedereen. En dat zit hem eigenlijk vooral in ja, kunnen we de mensen die op de beurs zijn ook echt vertrouwen? Als je daar mee handelt, kunnen die het wel betalen en zijn die wel betrouwbaar?
Ja.
Dus om op de beurs te mogen handelen, moet je lid worden. En eigenlijk zijn er soort twee type leden op een beurs. De ene is de broker. En wat doet de broker? Die neemt orders of opdrachten van hun klanten en die sturen ze naar de beurs. Maar die handelen zelf niet.
Mm-hmm.
En je hebt market makers of dealers. Nou, die handelen niet in opdrachten van klanten, maar die zijn eigenlijk tegenpartij voor de orders die daar liggen. Nou, gaan er zo
tegenpartij,
nog even,
okay.
Ja, dan gaan we zo nog even wat dieper op in hoe dat dan precies werkt.
Ja, okay.
En banken die zijn vaak allebei. Dus nou, een bank als Goldman Sachs die is vaak broker en wel market maker op hetzelfde.
Maar het houdt dus eigenlijk in, als particulier kan je dus niet zelf de beurs op. Daardoor heb je een broker nodig en die biedt het eigenlijk voor alle particulieren aan.
Ja.
Dat je niet zelf een lid te worden hoeven.
Precies. En die broker die kijkt ook of jij een goede klant bent, of jij een bankrekening hebt, wat je ID is. En,
ja, die moet zich verantwoordelijk gedragen of jij wel jouw geld belegt en dat je niet aan het witwassen bent. En,
precies.
Ja. Maar ondertussen zijn ze niet heel selectief of zo. Ik heb niet het idee dat de broker waar ik zit, de Giro, helemaal weet wie ik ben en helemaal garant kan staan voor mij. Weet je, ik heb, ja.
Nee, maar als je iets fout doet, dan krijgt de broker de schuld en dan van de beurs en niet de beurs. De beurs heeft zelf hele, ja, het is gewoon best wel lastig om lid te worden. Ja. Heel veel formulieren, heel veel checks, heel veel compliance waar je aan moet voldoen. Je moet gereguleerd worden door de AFM en
als je lid
dat kan je van elke, niet van elke particulier verwachten dat hij dat doet. Dus
nee.
Dat is inderdaad wat een broker dan voor je doet.
Ja.
Nou, dan wordt er dan op de beurs wordt dan heel veel gehandeld. Ja, die handel, dat zijn eigenlijk alleen maar afspraken. Van die heeft dat gekocht van die hoeveelheid in die prijs.
Mm-hmm.
Je hebt aan het eind van de dag een hele lijst met transacties. Nou, wat er dan moet gebeuren is, dan moeten de aandelen van partij 1 naar partij 2 gebracht worden. En er moet het geld overgeschreven worden. Nou, dat wordt gedaan door een clearingbank. Dat noem je clearing and settlement. Ook daar zijn verschillende partijen. Elke member van de beurs heeft dus ook een account bij een bepaalde clearingbank. ABN AMRO is daar bijvoorbeeld een hele grote. Die doet de clearing van over de hele wereld. Maar het kunnen ook andere investmentbanks zijn.
Mm-hmm.
Nou, en dan die aandelen. Ja, vroeger had je die aandelen zelf. Dat betekent dus ook dat in het echt, als je een aandeel gekocht hebt, dan duurt het nog steeds 3 dagen voordat je die ook echt hebt.
Want die moest verzonden worden via de post of zo.
Vroeger ging inderdaad iemand met een koffertje met die aandelen naar die partij. Nou, die 3 dagen zit er nog steeds in qua regel. Maar tegenwoordig worden die aandelen op een Central Securities Depository bewaard of een custodianbank. En daar liggen dan die stukken, zoals dat dan heet.
Dan daar ligt bewijs wie aandeelhouder is van wat.
Ja.
Waar liggen die van mij? Kan ik dat achterhalen?
Dat zou de Giro je kunnen vertellen, ja.
Oké, grappig.
Ja.
En dat maakt ook gelijk het voor een particulier heel veilig, omdat namelijk de stukken waar jij aandeelhouder van bent, die zijn los van de broker.
Precies.
Dat maakt het ook juist heel veilig.
Als de broker failliet gaat, wat altijd kan gebeuren, dan gebeurt er in principe niks met jouw stukken.
Ja, en dit is eigenlijk voor elke broker als het gaat over aandelen.
Ja.
Ja,
en je hebt soms ook geld staan bij je broker. En ook daar is het belangrijk dat een broker dan een bank is, want dan valt het onder het depositogarantiestelsel. Dus de eerste 100.000 euro in Nederland is dan gegarandeerd door de overheid. Als je broker geen bank is, ja, dan kunnen ze ook die dienst niet aanbieden.
Ja, hebben ze eigenlijk best wel goed geregeld. Dus de stukken waar je eigenaar van bent, staat los. Het geld wat je nog niet belegd hebt, staat los. En dan heb je eigenlijk het bedrijf zelf, de broker. Dus het zijn eigenlijk 3 losse stukken.
Ja, ja, zo wil je wel dat het is. Ja. Ja. Niet elke broker heeft dat inderdaad zo geregeld, maar daar komen dan
daar komen we zo, denk ik, op. Ja.
Mm.
Ja. Dus ja, wat je natuurlijk als belegger wil, is dat dit proces goedkoop en veilig en snel verloopt. Dus, het
proces van de aandelen kopen, ja.
Ja, dus dan voor de veiligheid heb je veel toezichthouders. Zoals, nou, in Nederland is de AFM, in Europa heet dat de ESMA. Maar elk land heeft inderdaad ook zijn eigen toezichthouder. Nederlandse toezichthouder is vrij streng. Omdat de kosten laag is, hoor, dat er veel concurrentie is. Dus nou, brokers concurreren met elkaar. Nou, dat kunnen we allemaal zien. Die zitten allemaal te stunten met tarieven. Voor de dealers, de marketmakers, daar staan er ook heel veel van op de beurs. Die proberen ook allemaal te concurreren voor de beste prijs. En hoe meer er zijn en hoe slimmer die dat doen, hoe goedkoper de transacties voor de belegger dus gaan worden.
Yeah.
Maar ook clearingbanken die concurreren met elkaar voor de goedkoopste tarieven. Daar zou als belegger nooit te veel van merken, maar dat is aan de brokers en marketmakers om dat in de gaten te houden.
Yeah.
En beurzen zelf. Vroeger waren beurzen inderdaad nationaal, die hadden 1 tarief. Dus die beurzen stonden dus, hè, zoals een Euronext of een Deutsche Beurzen. Maar ja, in de laatste jaren zijn er ook heel veel andere beurzen tussengekomen die dingen gewoon slimmer deden en daardoor lagere tarieven konden bieden.
En heb je een voorbeeld van die beurzen die ertussen zijn gekomen?
Ja, Chi-X. Bats Chi-X is bijvoorbeeld een bekende. Die is opgericht door een aantal market makers, denk ik een jaar of 10 geleden. Inderdaad in protest van de hoge tarieven van bestaande beurzen. Die hadden vaak nog een fysiek gebouw en handelsvloer en dat soort dingen. Ja. En Chi-X was bijvoorbeeld alleen een computer. Dus die konden dat veel goedkoper doen.
Ja. Wat voor aandelen kan je daarop op kopen?
In principe alles wat er ook op Euronext is, ja.
En, oh, okay.
En ook daar is het dan weer afhankelijk van, dan is het tarief van de beurs misschien lager. Maar je wil natuurlijk ook dat daar ook veel marketmakers zijn. Hè?
Ja, ja, ja.
En ja. Goede brokers die hebben ook bijvoorbeeld een smart order router, zoals dat heet. Die gewoon steeds kijkt van op welke beurs is en het laagste tarief. En zijn er genoeg marketmakers om ook de goedkoopste spread aan te bieden?
Ja, oké.
Okay. Maar dan wordt het al vrij technisch, denk ik. Ik snap denk ik wat je bedoelt, want hoe meer marketmakers, hoe minder spread er is. Dus hoe minder verschillen er tussen. Maar is dat heel belangrijk om dat nu te snappen ook? Of kunnen we dat?
Ja, ik denk wel dat het goed is om even te weten hoe zo'n orderboek werkt. Van, nou, je stuurt een order en wat je dan zegt is van, nou, ik wil 10 aandelen Shell kopen voor een bepaalde prijs. Nou, dan ga je naar de beurs en de beurs faciliteert een orderboek. Nou, hoe moet je dat voorstellen? Gewoon een stapel met orders. Links liggen alle kooporders, gesorteerd van laag naar hoog. Dus de hoogste bieding ligt bovenop. Mm-hmm. En rechts liggen alle verkooporders. En daar ligt de laagste verkoopprijs ligt bovenop. En dan zit er gewoon een hele stapel. Nou, en wat je dus wil, is dat dat orderboek goed gevuld is als belegger. Als dat leeg is, ja, dan kan je kooporder inleggen, maar dan gebeurt er niet zoveel. Dus dat orderboek, dat wordt gevuld door marketmakers. En die betalen iets minder fee aan de beurs. Op voorwaarde dat zij 95% tot 100% van de tijd dat orderboek altijd gevuld hebben.
Ah, oké.
En dus dat is de afspraak. En natuurlijk hoe meer marketmakers er zijn, hoe krapper het verschil tussen die koop- en verkoopprijzen.
Dus die twee stapels in wezen eigenlijk.
Ja, en dat is in de praktijk, neem bijvoorbeeld een aandeel, een liquide aandeel zoals ASML of Shell, hebben het over het verschil tussen de bied- en laadprijs van 0,05-0,1% of iets dergelijks.
Dus weinig gewoon.
Dat is best weinig. En de echte waarde van het aandeel ligt daar inderdaad tussenin. Wat verdient de market maker? Jij moet die spread oversteken, zoals dat heet. Dus dan verdienen ze die 0,05% die ze dan even te veel betaalt. Nou, dat is best weinig geld, maar ze doen dat dan heel vaak. En dat telt dan wel bij elkaar op, waardoor ze best wel goed kunnen verdienen.
Ja.
Het risico is best wel groot, want een aandeel beweegt makkelijk 1 of 2% per dag. Dus op het moment dat jij het koopt en zij het verkocht hebben, nou, dan hebben ze maar 0,05% winst gemaakt. Dan hopen ze wel weer dat ze het snel kunnen terugkopen. Want als dat de hele dag niet lukt, ja, dan kan je echt een veelvoud daarvan verliezen.
Okay.
Dus het is best een risicovol beroep. Maar
als je er goed in bent, zoals jij, dan gaat het gewoon goed.
Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. En er zijn er dus heel veel en die concurreren daarmee. En high frequency trading is dus ook iets wat daar veel meer IT in heeft gebracht. He, dus het is niet echt een nieuwe strategie. Dit market maker bestaat al honderden jaren. Maar is meer, die strategie werd vroeger met de hand gedaan. Nou, dat is moeilijk, maar met computers kan je het veel sneller en veel beter. En daardoor zijn die spreads ook veel krapper.
Maar dit zorgt er dus eigenlijk ook voor dat als het heel erg bewegelijk is, de markt, daardoor worden er sneller gehandeld. En daardoor gaan ook automatisch de spreads omhoog. En dat zorgt zeker
voor. Dan moeten ze vaak meer marge nemen als er veel risico is.
Er zit veel onzekerheid in de markt. En dat zorgt eigenlijk voor dat bijvoorbeeld partijen zoals flow traders. Het is de beurs genoteerd, dus je kan in de cijfers kijken dat het in de periodes waar het hard naar beneden ging met corona, dat daar de winst ook heel erg omhoog gaan.
Precies, dus als het veel bewegelijk is, moeten ze vaak meer marge vragen. Een andere parameter die veel meespeelt is hoe vaak wordt het verhandeld. Dus kijk, in Tesla beweegt bijvoorbeeld heel veel, maar er wordt zoveel gehandeld dat ze dus toch alweer die kleine marges hebben.
Ja.
Kijk je naar stok als Alphen, dat is dan best illiquide, hè? Dat is een small capper nog. En daar moeten ze dan ook meer marges krijgen.
Ja, oké. Okay. Er zit eigenlijk hoe meer risico, hoe groter de marge gaat natuurlijk.
Ja. En dus ook als je dus kijkt naar wat voor orders je kan sturen. Hè, bij een broker moet je vaak kiezen tussen een limiet order of een market order. Ja. Ja, in dat orderboek liggen meestal limiet orders. Dus daar zit een prijs en een volume aan. Een market order betekent gewoon van koop dit volume tegen elke prijs die er ligt. Nou, normaal als het orderboek goed gevuld is dat prima. Dan pak je gewoon het bovenste level of je gaat naar het volgende prijsniveau. Totdat je order gevuld is. Maar als er niks ligt, of die spread is heel erg wijd, dan kan je inderdaad ook alles betalen. En het orderboek gaat soms ook wel eens leeg. Als er inderdaad veel nieuws is of veel iets heel raars gebeurt, dan kan het orderboek inderdaad helemaal leeg liggen. Dus ik zou ook een belegger aanraden van kies altijd gewoon ook een limietorder. Probeer niet slim te zijn door te zeggen van nou, ik leg mijn limietorder op de bieding en dan zie ik wel wat er gebeurt. En dan probeer je eigenlijk marges te maken.
Ja, die maar ik doe altijd market order.
Ja, dat zou ik niet aanraden. Dus ik zou altijd een limietorder sturen die niet te gierig is, zoals ik het zeg. Dus zorg gewoon wel dat je meteen je order krijgt. Want ik denk niet dat je als belegger zelf moet proberen het spelletje van de market maker te spelen. Daar heb je helemaal de IT-systemen niet voor. Maar als je een market order stuurt en je hebt de pech dat het orderboek leeg is, kan je zo een procent te veel betalen. En dat zou echt vervelend zijn.
En dat komt dus daadwerkelijk echt wel voor, dat het orderboek leeg is.
Ja. Maar misschien om het iets te nuanceren, daar zit vooral in de S&P. Ja. Daar zitten natuurlijk hele hoge volumes in.
Ja.
En als je dan één of twee aandelen koopt van een ETF.
Ja.
En,
meestal koop ik er 9 hoor.
Maar 9? Oké, okay, wauw. 9 al?
Ja.
Hoe groot is de kans al dat zoiets gebeurt in zo'n situatie?
Vrij klein.
Ja. Maar het is beter om jezelf aan te leren om altijd het limiet te worden. Ja, oké. Okay. Ja.
En doe jij dat ook al, Pim, eigenlijk?
Ik doe ook. Ik ben begonnen met market orders. En mensen die al heel veel geluisterd hebben, die weten dat ook. Dus ik heb mezelf nu aangeleerd dat ik altijd de limiet order doe.
Ja.
Ik heb ook wel eens verhalen gelezen dat iemand dan, vooral mensen die dan een market order doen, maar die willen heel veel kopen. Maar ja, dan ga je natuurlijk soort van het hele orderboek af. En dan kom je op een gegeven moment ook echt op een hele hoge prijs uit.
Ja.
Dat is denk ik vooral als je hele grote orders doet. Dan moet je eigenlijk wel limiet order doen.
Want dan koop je dus niet de aandelen van één prijs alleen maar. Maar je gaat het hele orderboek door. Ik wist niet dat dat zo werkt.
Ja, nou kijk bijvoorbeeld naar wat vorig jaar gebeurd is. Dat onze minister van Financiën, die wilde een flink aantal aandelen Air France KLM kopen. Ja, die kon niet bij zijn brokeraccountje gaan inloggen en kom maar door met die aandelen. Want dan zou de aandelenprijs flink omhoog gaan. Dus die heeft daar inderdaad ook een bank voor gebeld. En die nemen daar ook flink de tijd voor. Dus die knippen het in kleine stukjes en die doen dan kleine limietorders en zo.
Okay.
Bouwen ze dat eigenlijk op. Maar als het dus even samenvat van nou, wat betaal je nou als belegger? Je wil een aandeel hebben.
Ja.
Je moet je custodian moet je betalen, je moet de beurs betalen, je moet de...
Custodian is de...
Dat is waar, dat bewaardepot.
Ja,
je
precies.
Moet de clearingbank betalen.
Ja.
Je moet de spreadkosten, hè, dus dat verschil tussen bied- en laadprijs. Ja. Dat is dus, je moet de market maker betalen. Ja, en je moet de broker betalen. Hè. Die is ook zijn kosten, dat lidmaatschap van de beurs, zijn website, zijn personeel, zijn al die dingen, die hebben ze allemaal nodig.
Daar ontkom je dus echt niet aan. Dat is er gewoon.
Precies.
Ja.
Dus je kan inderdaad, als je dat daarop wil bezuinigen, moet het natuurlijk ergens vandaan komen.
Ja, dus dan betaal je eigenlijk ergens anders mee.
Ja.
Als je broker zegt dat het gratis is, bedoel je?
Ja.
Ja, want de broker heeft altijd kosten.
Ja, nou, omschreef net wat kosten er allemaal zijn.
Ik vat het nog even kort.
Ja, nee, heel goed. Ja. Ja,
en wat is er? Nou, de broker, vroeger, even een korte geschiedenis. Vroeger was een broker inderdaad meer een soort private bank. Hè? Dus dat was alleen voor de hele rijke mensen.
Mm-hmm.
Konden dan een broker bellen en die gaf ook vermogensadvies. En die vertelde wat je moest kopen en wat niet. Maar dat was niet voor de gewone mensen. Toen in de jaren 70, 80 is de discountbroker opgekomen. Die zei, nou, dat hele advies en die klantrelatie laat allemaal maar zitten. Het enige wat we gaan doen is ordertjes schuiven. Waardoor de kosten heel erg omlaag zijn gegaan. En het beleggen dus ook beschikbaar werd voor een veel groter groep aan mensen. In Amerika is dat ook begonnen. En
op
een gegeven moment ook gewoon banken dat gaan doen. Het was nog best wel ouderwets, want je moest de koers uit de klant halen. En dan moet je inderdaad je bank bellen van, nou, ik wil dat kopen en... Nou, zo zie je dat er ook best wel lastig was om de kosten te vergelijken en waar die kosten ook gemaakt werden. Dus het was toen nog best wel duur.
Maar de gewone man kon in ieder geval meedoen.
Ja,
dat was een soort van emancipatie van de belegger.
Ja.
Ja.
Toen kwam de tweede revolutie en dat is ook opgekomen met de tijd van internet. Is dat je natuurlijk veel meer informatie beschikbaar kon maken. En eigenlijk de eerste die daar in Nederland een uitdager was Bing Bank. Die had als eerste dus een internetbank voor beleggen uitgevonden. En die heeft dus... Kon dat ook tegen veel lagere kosten doen. En heeft dus ook de grootbanken daarin uitgedaagd. En die hebben toen ook hun tarieven moeten verlagen en moeten investeren in betere beleggingswebsites. En dat is best wel een revolutie geweest, waardoor beleggen eigenlijk weer beschikbaar werd voor een nog grotere groep mensen.
Ja. Ja.
En de derde revolutie, daar zitten we nu eigenlijk middenin. En dat is wat je ziet, is dat nu het gratis beleggen en het app-beleggen heel erg opkomt. Dat zie je nu allemaal. Nou, in Amerika heb je dat met Robinhood.
En dingen als Peaks en zo, van dat appje van de Rabobank, dat je als je koffie koopt, je overige
bedragen... Ja, precies. Er zijn echt heel veel ideeën om beleggen dus weer toegankelijker te
maken. Ja, maar dat is trouwens niet gratis, hè, Peaks.
Dat is niet gratis, nee, maar wel van die grappige
dingetjes. Maar dat maakt het wel toegankelijker.
Yeah.
Ja, nou ja, maar gratis handel, is natuurlijk wel, gegeven met wat net ik allemaal verteld heb, hoe werkt dat? Hoe kan handel inderdaad gratis zijn? Wat is inderdaad echt gratis? Nou, er zijn eigenlijk twee grote stromen daarin. En de eerste is, en dat is waar gratis handel vandaan komt, en dat is wat je in Amerika ziet. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat de broker biedt inderdaad handel zonder brokercommissie aan. Maar hoe kan een broker dan geld verdienen?
Nou,
wat hij heeft gedaan is, hij heeft een afspraak gemaakt met een market maker. Die zegt van, nou, ik heb hele goede flow. En wat is goede flow voor een market maker? Ik had al uitgelegd dat er best wel veel risico is. Een market maker is vaak bang voor orders, daar heel veel informatie in zit. Van hele slimme beleggers die precies weten wat ze doen. He, die kopen een aandeel van de market maker en eigenlijk meteen is dat een enorm verlieslatende trade, omdat die belegger heel goed onderzoek had gedaan, heel veel informatie heeft, heel groot is. En een particuliere belegger, kleine ordertjes, heeft meestal niet zulke goede informatie als een professionele belegger.
Nee.
Dus voor een market maker is dat heel fijn. Als er dan een broker naar ze toe komt van, nou, ik heb eigenlijk alleen maar orders van particuliere beleggers, dan is een market maker daar best wel in geïnteresseerd. Nou, zegt die broker, dat kan, maar dan moet je me wel betalen.
Okay.
Die zegt eigenlijk dat een market maker wil eigenlijk een soort van domme tegenstander hebben. Een minder slimme tegenstander. En dat vindt hij in particuliere beleggers.
Ja.
Daardoor is eigenlijk flow van orders van particuliere beleggers dat een broker heeft.
Ja.
Eigenlijk daardoor voor een market maker een soort van kassa. Want dat is een tegenstander waar hij graag tegen speelt.
Precies. En in Amerika is dit niet de standaard. Dus beleggen is in die zin gratis. Niet gratis, want je betaalt nog steeds de spread. De market maker verdient de spread. Maar die moet ook een gedeelte weer terugbetalen aan de broker. Waardoor de broker tegen de klant zegt dat hij geen commissie rekent.
Dat
maar uiteindelijk
wel
betaal je nog steeds wel de spread. Dus daar moet je wel rekening mee houden.
Is dit een win-win situatie?
Nee. Ja, daar is heel veel discussie over. Dus ik denk dat het laatste woord daar niet over gezegd is. Want je krijgt ook fragmentatie. En dat betekent dat je dus twee speelvelden krijgt, waarbij één tarief is voor alle particuliere beleggers en een tarief voor de professionele beleggers.
Ja.
Waardoor de orders minder goed gemixt zijn. En het zou best kunnen dat het voor iedereen duurder is. Alleen daar is nog heel veel discussie over en heel veel onderzoek. Dus het zou best kunnen dat dit niet voor altijd blijft bestaan.
Ja.
In ieder geval wat het wel is, het is minder transparant. Het lijkt gratis, maar eigenlijk is het niet.
En nu wordt eigenlijk de prijzen die een particuliere belegger betaalt, wordt eigenlijk besloten in een kamertje tussen de broker en de market maker, waar dus de particuliere belegger zelf niks over te zeggen heeft. Sterker nog, die weet niet eens wat hij betaalt. Dus totaal niet transparant. Als je het vergelijkt met gewoon, als je weet van tevoren wat je betaalt.
Ja, en het Amerikaanse beurslandschap is daarin iets beter geregeld. Dat er wel bepaalde eisen zijn dat je altijd een beste executie moet hebben. Hè, dat je kan niet een prijs rekenen aan de particuliere belegger, terwijl iemand anders het veel goedkoper zou kunnen krijgen. Dus daarin zit wel een bepaalde bescherming. Maar er is gewoon nog heel erg veel discussie over.
Okay.
Gaan we dan naar Nederland? Daar is dit gewoon verboden. En dat komt door het provisieverbod. En dat is ingevoerd na de financiële crisis, waarbij bleek dat, nou, kijk bijvoorbeeld naar de hypotheekmarkt, waarbij bepaalde adviseurs bepaalde hypotheken aanraden aan klanten. Niet omdat dat het beste voor de klant was, maar omdat die adviseur door de hypotheekverstrekker werd betaald om die hypotheek aan te raden. En hetzelfde geldt voor vermogensbeheer. Die zeggen, nou, je moet naar dat fonds. Niet omdat het fonds het beste voor de belegger was, maar het was het beste voor de adviseur.
Ja, dus de kickback fee, die is er inderdaad in Nederland helemaal uit.
En toen heeft Nederland gezegd, we gaan dit verbieden, we willen dit gewoon transparant krijgen.
Ja.
Je moet als adviseur moet je gewoon zeggen van, dit reken ik als kosten voor mijn advies. En dit is wat de vermogensbeheerder rekent. En dat halen we uit elkaar, zodat de klant daar veel betere kosten in kan maken. Nou, dat betekent ook dat gratis handel trucje uit Amerika hier in Nederland niet kan werken.
Nee, oké. Okay.
Maar toch zie je wel dat er veel mee wordt geadverteerd.
Hoe kan dat dan?
Dus hoe kan dat dan?
Het gratis beleggen, ja.
Ja, nou ja, er zijn inderdaad een aantal trucjes. En ik heb er bij veel brokers hebben gekeken. Soms kom ik er gewoon niet achter.
Want laten we
dat
even
vind ik al heel lastig
doornemen. Wat zijn bijvoorbeeld apps of brokers die zeggen, wij doen het gratis, je hebt bij ons geen kosten?
We kennen Bux, we kennen Plus 500, we kennen Trading 212.
Ik denk dat de drie bekendste zijn, denk ik.
Ja, eToro.
Oh ja, eToro hebben we nog, ja. Vier, ja.
Okay.
Daar zie je ook heel veel YouTubers daarmee adverteren of in ieder geval reclame maken.
Nou, er zijn een aantal trucjes. Zoals ik zei, er zijn heel veel partijen die je moet betalen als je je transactie wil doen. Hè? De clearing, de marktmaker, ook enzovoort. Nou, ik heb ook wel uitgelegd dat die allemaal wel een functie hebben om te zorgen dat het veilig verloopt. Nou, de bekendste truc is eigenlijk van, we gaan gewoon die allemaal eruit snijden.
Okay.
Dat betekent dus dat soms je order helemaal niet naar de beurs wordt gestuurd, maar dat je een weddenschap tegen die broker zelf aflegt. En dat is eigenlijk contract for difference.
Dus je krijgt geen aandeel dan?
Je denkt dat je een aandeel koopt, maar je koopt eigenlijk een contract for difference of een CFD, wat een derivaat is. Dat derivaat, de CFD, is in tegenstelling tot een derivaat, dus een optie, niet gelist op de beurs. Dus als je een optie koopt, dan ga je wel die hele structuur door. Maar een CFD is vaak tegen de broker zelf. Mm-hmm. Dus je hebt een weddenschap tegen de broker. Dat betekent dat de broker als marketmaker opstaat. Yeah. De broker die verdient dan de spread. Die kan dan zeggen, ik reken geen commissie, maar je betaalt hem in principe gewoon in de spread.
Ja, maar er is geen concurrentie van door andere marketmakers. Dus het is een soort
Best kunnen dat die spread een stukje wijder is dan.
Ja, want die heeft geen competitie. Want hij heeft een omgeving gecreëerd waar hij alleen zelf meespeelt.
Precies.
Dus dan kan je ook nooit verliezen.
Nou, je kan ook wel verliezen, want je loopt natuurlijk wel de risico's als een marketmaker. Maar je hoeft, er zijn weinig prikkels om hem zo scherp te stellen als op de beurs.
Ja, want hij reageert natuurlijk wel op de daadwerkelijke koers. Dat kan niet bedacht worden natuurlijk.
Nee, dus je bent,
Je kan het spread gewoon weer.
Weet ik eigenlijk niet of daar veel controle op is. Dus het zou best kunnen dat die vertraagd zijn. Ik heb wel eens gezien dat je op plus 500, dat is trouwens een aantal jaar terug, ik weet niet of dat nog kan. Maar dan kon je aandelen kopen in BMW op een dag dat de Duitse beurs dicht was.
Ah. Okay.
En ze bieden dat ook vaak in de avonduren aan en dan buiten de beurstijden om. Dat is ook best wel gevaarlijk, want vaak baseren ze het prijs van de CFD op de prijs van het onderliggende aandeel. Maar na 5:30 is de beurs gewoon dicht.
Ja.
En dan moeten ze iets anders bedenken. Nou, het eerste wat ze natuurlijk doen is dat ze die spread heel wijd maken.
Om het risico in te dekken.
Ja.
En je krijgt dus niet eens daadwerkelijk het aandeel. Nou, er komt niemand met een koffertje.
Dat is nog eigenlijk het belangrijkste punt. Je bent dus eigenlijk niet echt aandeelhouder.
Is dat duidelijk voor degene die dat... Die zo'n broker hebben, denken zij dat ze daadwerkelijk een aandeel krijgen?
Nou, dat is wel iets waar je heel kritisch op moet zijn. Van, krijg je inderdaad echt het aandeel? En sommige van die gratis brokers die bieden inderdaad wel het aandeel. Maar dan verzinnen ze bijvoorbeeld een ander trucje. Dus bijvoorbeeld, wat ik ook heb gezien...
Het voelt een beetje als roddelen, dit.
In Nederland
vind dat leuk, ja.
Heb je een provisieverbod. Maar er mogen ook brokers zijn die in Nederland actief zijn, maar die staan niet onder toezicht van de AFM. De Nederlandse, die dus vrij streng is, maar onder een buitenlandse toezichthouder. Zoals bijvoorbeeld op Cyprus of Israël of Duitsland.
Ja.
En als daar geen provisieverbod geldt, dan kan je dat gebruiken om toch zo'n Amerikaanse constructie op te zetten.
Dat is misschien nog wel goed om te zeggen. Dat je denkt namelijk aan Duitsland, is betrouwbaar, dat zit goed in elkaar. Maar als het de laatste 10 jaar wel bewezen heeft dat Duitsland op het financieel gebied niet altijd te vertrouwen is...
Echt? Ja, dat is nieuws voor mij.
Nou ja, de Duitse AFM, ik weet even niet welke dat exact is. Maar
BaFin.
Die doet het de laatste tijd niet heel goed. Nou, ze zijn natuurlijk helemaal nat gegaan met Wirecard.
Ja.
Heel veel schandalen ook in Duitsland. En de regels die wij in Nederland hebben zijn veel strenger dan in Duitsland. Van mijn perspectief af de afgelopen jaren is dat Duitsland het niet heel goed doet op financieel gebied. En dat je er ook niet zo snel vanuit moet gaan dat het in Duitsland allemaal maar zo goed geregeld is. Maar dit is wel wat er dus gebeurt. Dat we denk ik wel goed moeten kijken bij een broker van onder welke toezichthouder valt hij nou. En er zijn niet heel veel brokers die volgens mij onder de AFM vallen. Want we hebben dan de Bink valt denk ik onder AFM, de Giro.
Ja.
En natuurlijk alle Nederlandse banken. En
dat zit volgens mij. Nee, Links niet. Die valt onder een Engelse regulator.
Ja, volgens mij Trading 212 ook, denk ik.
En Bux?
Wel onder AFM, hè?
Ja. Dus maar de Bux, daar heb ik ook naar gekeken. Die biedt wel dat je het echte aandeel krijgt. Maar niet alle orders zijn gratis. Dus in Amerika kan je wel gratis handelen. Nou, we weten niet ook hoe dat werkt. En in Nederland kan je alleen onder bepaalde voorwaarden gratis handelen. En dat betekent dat je je orders voor 4:00 moet insturen. En dan worden ze tussen 4:00 en 5:00 middags worden ze uitgevoerd. En daarna kan je er niks meer mee doen.
Mm-hmm.
Dus ja, dat zijn niet... Gewoon normale orders die je dan kan sturen. Ja. Hoe ze daar dan geld op verdienen, dat weet ik niet.
Maar dat is best gek. Dus eigenlijk als ik dus om 10:00 ochtends een order plaats...
Ja.
En want ik zie een bepaalde prijs.
Ja.
Hij zakte met 10%. Maar gaande de dag gaat de prijs... is er wat nieuws en dan gaat de prijs weer omhoog. En naar plus 3%, dan koop ik hem aan het einde van de dag voor plus 3. In plaats van voor -10 waar ik de order heb ingelegd. Dat is dus wat er gebeurt.
Ja, ze hebben er wel beveiliging op gezet. Dat het, ik geloof, niet meer dan 5% lager of 4% hoger.
Ja.
Dat is nog veel.
Het zijn 4%. Niet normale orders. Dus die worden niet direct doorgestuurd.
Waar kan je nou dus een broker om op selecteren?
Ja.
Het is natuurlijk meer dan alleen maar prijs.
Ja, we hadden het net over al of het een bank is of niet. Dat betekent dat als het een bank is, dan mag je daar ook geld stallen. En als je daar geld hebt staan, dan moet dat gegarandeerd zijn door een depositogarantiestelsel. Dus het kan alleen als een bank is. Niet elke broker is ook een bank. Nou, waar je verder naar kan kijken is, hebben ze een mooie website? Zit een goede app? Wat bieden ze allemaal informatie? Heb je real-time koersinformatie? Of is dat 15 minuten vertraagd? Of heb je helemaal niks? Zitten er ook gereedschappen bij om je aandelen te selecteren? Bij sommigen heb je helemaal niks. Zie je eigenlijk alleen een prijs. Maar anderen die bieden een hele uitgebreide suite aan. Met fundamentele informatie, historische dividend, historische prijzen, technische analyse, fundamentele analyse.
Ja.
Oh ja.
Broker notes en broker ratings. En dat kan je gewoon heel erg helpen bij het...
Bij het selecteren van aandeel of
ook kopen. Die informatie is natuurlijk niet gratis. Dus dat, je moet dat of los betalen of het zit in de transactiekosten verwerkt. Dus dat maakt natuurlijk ook alweer lastiger om te vergelijken. Sommige brokers doen heel veel van educatie, waarbij je heel veel webinars hebt, waar je hele Wikipedia, waar je gewoon heel veel over beleggen kan leren.
Waarom heb jij Bink gekozen?
Omdat die heb ik al heel lang. Die was toen inderdaad qua tarieven een goede uitdager vergeleken met de banken. En ik ben tot die tijd eigenlijk heb ik geen grote reden gezien om te wisselen. En ik denk dat Bink het qua interface nog steeds behoort nog zeker tot de betere in de markt.
Ja, nou, jij stuurde wat screenshots. Dat zag er heel goed uit. Wel veel meer informatie dan je hebt bij de Giro.
Ja.
Ik heb zelf ook bij de Rabobank gezeten. Helemaal op het begin. Daar ben ik eigenlijk begonnen. Nou, daar zit ik als bank. En dan ga je automatisch daar ook een beleggingsrekening openen. Voordat ik zo wijs was als nu.
Ja.
Rabobank staat niet bekend om de meest technologische innovatie. Dus die app werkt ook echt voor geen meter. En je ziet ook helemaal niks. En dat was voor mij eigenlijk al een de grote reden om eigenlijk weg te gaan. Omdat je gewoon niks ziet. De app werkt niet fijn.
Nee.
Het kopen van orders werkt heel omslachtig. En dus de interface is ook wel een belangrijk onderdeel in je beoordeling.
En moet je nou per definitie wantrouwig worden als het gratis is? De broker?
Ik vind van wel.
Ik denk dat je gewoon heel goed moet begrijpen wat er gebeurt. En als ik het niet snap, dan ben ik eigenlijk al heel voorzichtig.
Dus net als met aandelen kopen, je moet wel goed snappen hoe het bedrijf werkt.
Ja, inderdaad. En als je het vergelijkt met supermarkten. Kijk, je hebt inderdaad sommige supermarkten zijn duurder dan andere. Maar als je bij een goedkope supermarkt binnenloopt, dan zie je dat alles in dozen staat. En in een andere supermarkt, dan ziet het allemaal heel mooi uit. Dan denk ik, ik snap wel waarom de een duurder is dan de ander.
Ja.
Maar als ik dat niet snap, dan denk ik, er klopt iets niet.
Ja.
Okay, mijn gevoel zegt heel erg dat als je net begint, heb je vaak weinig vermogen. Je belegt weinig.
Ja.
En dat naarmate je meer vermogen krijgt, verschuift ook een soort van de urgentie om het meer te snappen. En dat je het klinkt misschien gek, maar als je 100 euro belegt, dan denk je, wat maakt het uit? Want het risico is 100 euro, maar als je natuurlijk 50.000 euro belegt, dan word je wel iets kritischer. Dus ik kan me wel op zich begrijpen dat heel veel mensen starten met dat gratis beleggen. En naarmate ze wat serieuzer gaan beleggen, wel denken, dit voelt niet helemaal goed.
Ja.
Ik ga dan toch over naar een misschien wat serieuzer broker.
Ja. En innovatie is natuurlijk ook heel goed. Het is goed dat die huidige brokers steeds worden uitgedaagd. Want als ze zitten te slapen, dan heb je slapende klanten. Dat is natuurlijk heel fijn. En er zijn best wel wat dingen, en zeker voor kleinere beleggers, die ik best interessant vind. En dat is bijvoorbeeld dat fractioneel beleggen. Want als je we zeggen allemaal van in deze podcast dat je jong moet beginnen en dat je veel moet leren. Maar als je 100 euro te besteden hebt, dan wordt het gewoon best lastig. Want je koopt twee aandelen, je betaalt 10 euro transactiekosten. En je staat dan meteen 10% in de min.
Yeah.
Ja, succes. En natuurlijk die 10 euro transactiekosten, die betaal je ook als je 5.000 euro erin legt. Ja, dan maakt het inderdaad niet zoveel uit. Maar voor een beginnend belegger wordt het dan heel lastig. En als je dat in fractionele aandelen kan doen en het is inderdaad gratis, dan kan je wel op veel jongere leeftijd leren. Ja. Alleen als je kijkt hoe het werkt, er zitten natuurlijk wel risico's in qua regulering. En als de broker failliet gaat, heb je dan wel echt die aandelen of heb je ze niet?
Want je kan toch, als je een fractie van een aandeel koopt, dan kan je nooit aandeelhouder zijn. Dan koop je altijd een...
Nee, want het is het bedrijf wat bepaalt hoe groot dat aandeel is.
En dat heeft de Giro natuurlijk dan wel slim opgelost door te zeggen, we hebben een kernselectie waar je dus één keer in de maand gratis kan handelen om de startende beleggers op gang te helpen.
Ja.
Met het idee, denk ik, dat als je eenmaal dit doet een paar jaar, dan bouw je een grotere portefeuille op.
Ja.
En dan ga je misschien ook eens een keer een los aandeel kopen.
Ja.
Of je koopt iets buiten de kernselectie en dan gaan we wel verdienen.
Precies, dus dat soort innovatie.
Dat voelt dan
ook heel goed. Maar dan begrijp je het. Hè,
het voelt wel eerlijker, omdat ze bewust een soort van korting geven om jou als beginnende belegger op gang te helpen.
Ja, kortingsacties zijn inderdaad goed te begrijpen.
Ja.
En dan heb je dus het andere wat we zeiden is dat je dus de market maker laat betalen voor de order. Dus dat is eigenlijk al iets minder transparant. En het andere verdienmodel zit inderdaad door mensen in de derivaten te sturen.
Ja.
En dat zijn dan de CFD's, waarbij de broker zelf als market maker optreedt.
Ja.
Of turbo's, waarbij het geld ook weer op een andere manier wordt verdiend.
Nou, dan ben je aan het lenen natuurlijk.
Dan ben je geld aan het lenen en daar kunnen ze dan een rente voor vragen. Dus ja, sommige brokers vinden dat ook heel fijn. En dat merk je ook wel, dat als je kijkt naar de educatie, dat probeert een broker mij een goede belegger te maken, of probeert hij mij
het geld af te troggelen.
Die derivaten in te sturen, zodat ik zoveel mogelijk ga handelen en de hele tijd gemotiveerd worden om dingen te doen die eigenlijk niet zo verstandig zijn.
Ze stimuleren je naar waar voor de broker de hoogste marge zit. Dus ze gaan je naar het goud sturen voor hem.
Ja.
Wil jij nog wat zeggen over de brokers die we allemaal hebben?
Nou, dat zijn een heleboel, maar ik denk dat je wel gewoon een paar grote categorieën kan maken. Je hebt de klassieke banken. Die bieden heel veel, zijn een bank, bieden ook vermogensbeheer, bieden eigenlijk een heel pakket.
Het is wel de moeite waard om daar eens naar te kijken.
Ja.
Ik weet niet of ze allemaal even duur zijn, maar ze worden wel goedkoper. Maar ze zijn heel transparant in prijzen als je echt bij een bank wil zitten. Dus wel beter geworden dan jaren geleden.
Ja, nou, dan heb je dan nog de uitdagers, de historische uitdagers, zoals bijvoorbeeld de Binks en de Giro's. Maar hoe groter die worden, hoe meer die ook beginnen. Nou, hoe meer de banken zijn op hen gaan lijken en zij zijn ook wat meer op de banken gaan lijken, zoals bijvoorbeeld een Bink. En in de Giro, ze zijn wel overgenomen laatst. Dus Bink door Saxo en de Giro door FlatEx.
Mm-hmm.
Ja, en dan de laatste categorie, dat zijn eigenlijk de meest moderne uitdagers. Ja, die zitten soms, hebben ze echt iets innovatiefs bedacht. En soms zit de innovatie meer in de dingen waar ik mijn twijfels over heb. Zoals de CFD's en de turbo. Waar het verdienmodel gewoon minder transparant
of de interface zo maken dat je dat je niet door hebt dat je naar de dure producten gaat.
De bekendste Amerikaanse daarvan is bijvoorbeeld Robin Hood. Maar je hebt ook dingen als
die waren laatst ook negatief in het nieuws, hè, Robin Hood? Toch? Jij stuurde daar iets over door.
Nou, ze hebben zelfs het gebouw waar Robin Hood zit, daar hebben ze ook een balie, een klantenservice. En daar hebben ze het kogelvrij glas of koverwerend glas hebben ze daar geplaatst. Nou, dat zegt al genoeg over hoe dat bedrijf in elkaar zit qua businessmodel. Is dat er gewoon heel veel mensen echt goed nat op gaan.
Ja.
Wow.
Ja, ik denk,
ze verwachten gewoon dat mensen ze komen neerknallen. Dus.
Dat zegt al genoeg. Omdat heel veel mensen snappen niet wat ze doen. En raken daardoor dus denk ik bij veel geld kwijt. En dat dus mensen in paniek raken. Dit is wel in ieder geval persoonlijk zou ik denk altijd voor een broker gaan die onder de AFM valt. Ik heb best wel vertrouwen in de Nederlandse autoriteit op dat gebied. Dus ik hou ook wel in de gaten wat er met de Giro gaat gebeuren nu FlatEx het over heeft genomen. Of de Giro niet uiteindelijk ook onder de Duitse regels gaat vallen. En dan ga ik er wel anders naar kijken.
Okay.
En ik denk ook dat het is gewoon niet zo fijn om te wisselen van broker. Het kost ook wat extra geld. Je moet de regels allemaal overnemen of je moet alles verkopen en kopen. Ja, je belegt wel voor de echte lange termijn, voor de komende 20, 30 jaar. Dus je wil ook daar een beetje al rekening houden met het kiezen van een broker. Dat je er wel voor je gevoel lang kan zitten.
Ja. En of je ook echt weg kan. Want als je
dat zijn
niet
helemaal
echt
goede,
de fysieke aandelen bezit, maar een weddenschap op het aandeel, zoals dat bij een CFD is, dan betekent weggaan bij een broker niet een nieuwe tussenpersoon kiezen, maar alles wat je hebt liquideren en dan weer helemaal opnieuw beginnen met beleggen.
Ja, want je hebt het aandeel natuurlijk niet.
Je hebt het aandeel niet.
Ja, en de broker kan failliet gaan een beetje kwijt. Dat is misschien wel een goede.
Precies.
Misschien wel het belangrijkste. Ja. Okay?
Wat boeven bestaan er op de wereld.
Ja, mensen zijn creatief.
Ja, dat is mooi om het te zeggen inderdaad. Ja. Okay, over creativiteit gesproken. Gaan we naar de Portfolio Dividend Tracker update.
Wat een mooi bruggetje.
Ja, toch? Hoe creatief ben jij geweest?
We hebben ons team uitgebreid.
Oké. Okay.
En dat was hard nodig.
Waarom hoor ik dit niet pas voor het eerst? Dat ons team is uitgebreid?
Vorige week is er een developer bijgekomen.
Dat was nodig.
En dat was hard nodig. En we zijn ook nog in gesprek met een extra developer nog daarbij. Het is gewoon heel veel werk.
Yeah.
Het gaat goed. Het gaat de goede kant. Maar het kan altijd sneller. Het kan altijd beter. En het landschap van development is heel breed. Je hebt natuurlijk echt heel erg de data en de backend. Dat wordt heel technisch. En je hebt meer de voorkant. Dus hoe ziet het eruit?
De interface.
En daar zijn ook weer specialisaties in. En we proberen eigenlijk het team op development iets uit te breiden. Zodat we iets meer specialisaties hebben. En dat gaat heel goed. Maar daardoor hebben we wel alle code en alles moeten documenteren. Want je kan Je moet een beetje zien alsof je met meerdere mensen een boek gaat schrijven. Kijk, als je in je eentje een boek schrijft, dan zit alles in je hoofd. Hoe formuleer je alles en wat is een beetje de tone of voice? Maar als je in één keer een extra schrijver erbij haalt, ja, dan moet je samen afspraken maken. Want ja, je kan niet zeggen, nou, je schrijft jouw hoofdstuk 1 en jouw hoofdstuk 2 en dan plakken we het bij elkaar.
Nee.
Je moet van tevoren afspraken maken over, praat je in ik-vorm, vanuit de derde persoon. Nou ja, heel veel regels. En dat moet je dus documenteren. Daar moet je afspraken over maken. Dus we hebben ook heel veel tijd besteed om die afspraken te maken en dat te documenteren, zodat het klaar is om met meerdere mensen aan te werken. Ja. Dit zorgt er allemaal voor dat, dat we gewoon een beter product kunnen bouwen. Ja. Dat het veiliger is, dat het allemaal wat stabieler is. Dus een goed fundament dat we er lekker veel verdieping op kunnen bouwen.
Dat klinkt verstandig. En we hebben een hoop vrienden erbij gekregen.
Ja, een heel hoop vrienden.
Hoeveel?
149.
Of is dat een beetje koket omdat...
Ja, misschien moeten we dat niet meer doen.
Oké, 149, dit was de laatste keer.
Misschien moeten we het gewoon overslaan.
Nee, we gaan dat niet overslaan. We moeten ze even bedanken.
Ja, bedankt, maar het aantal moeten we even overslaan.
Voortaan slaan we het aantal over.
Ja. Oké.
Heel veel dank, jongens, dat jullie weer en masse, vriend van de show zijn geworden.
Ja, het blijft bijzonder. Ik zeg het elke week.
Ik zeg het elke week en het blijft ook bijzonder. We blijven het waarschijnlijk ook nog wel even zeggen.
Ja, zeker. Ja.
Oké, dan gaan we naar het nieuws.
Ja, we hebben vorige week uitgebreid gehad over Just Eat Takeaway. Mm-hmm. En ik ben van het weekend een beetje op Twitter gaan duiken. En dat is mooi als je dan zoekt op elke soort van ticker. Kan je op Twitter invoeren en dan kan je zien waar mensen op reageren.
Yeah.
En als ze dat symbool gebruiken. Het grappige is dat je dus nu heel erg ziet dat heel veel mensen reageren. Wat zijn er in één keer veel oranje scooters en zo in Londen?
Oranje tassen.
Dus ik ben wat mensen gaan volgen en een beetje in de gaten gaan. En Jitse die reageert ook op sommige mensen. En het is wel grappig dat er een influencer, een YouTuber, een fashion YouTuber, die het gesprek is gegaan met Jitse Groen. Ik heb de link ook op de website gezet. En die vertelt eigenlijk van dat dat er haar favoriete restaurants er nu en wel bij zitten. En dat ze overal oranje jassen ziet staan. Er staat in één keer een rijen van 30 bezorgers bij restaurants. En hij reageert daar dan op. En het is wel leuk om te zien dat ze kondigen aan als bedrijf dat ze een strategiewijziging gaan doen. En je ziet de kracht, de executiekracht. Het wordt gewoon echt in een klein weekje. Ja. Zie je gewoon het daadwerkelijke effect.
Ja, een fashionblogger die pikt dat natuurlijk op. Die denkt, hey, nieuwe trend. Oh nee, het is
het valt op. Ja.
Het valt ook echt zo op.
Nou, maar
het is leuk om te zien dat in één keer dan zo daadwerkelijk gebeurt.
Het is bijzonder, denk ik. Of het zegt heel veel over als een bedrijf dat zegt, dat ze dat doen, dat het daadwerkelijk ook direct gebeurt. Het is dus van, je ziet dat Jesse Groen een keuze heeft gemaakt. Die heeft dat blijkbaar doorgevoerd naar Londen. En de volgende dag gebeurt het.
Ja.
En als een CEO dit zegt en het wordt ook daadwerkelijk, gebeurt het ook direct. Nou, dat geeft aan dat hij daad bij het woord voert en dat hij executiekracht heeft en nog heel veel regie heeft over zijn organisatie.
Ja.
Het is ook sowieso eigenlijk wel leuk om als je een bedrijf volgt, ga ook de CEO volgen op Twitter. Dat geeft ook een... En dan vooral kijken met wie die in gesprek gaat.
Ja. Misschien wil hij wel een keer met jou in gesprek.
Ik heb hem wel uitgenodigd, maar hij heeft nog niet gereageerd.
Oké, nou dat wachten we nog even af dan. Verder nog nieuws. Jullie hadden samen iets besproken, toch?
Ja, daar ontkomen we eigenlijk niet aan. En dat is GameStop. Nou, er zijn nu heel veel aandelen die gaan schieten heel hard omhoog. En daar is GameStop er één van. Die worden
dat
eigenlijk...
is een bedrijf.
Ja, dat is een bedrijf. Beursgenoteerd bedrijf. Het is een gamingbedrijf. In ieder geval vooral fysieke winkels, volgens mij. En die worden eigenlijk door... Op Reddit zitten voor mij 2,1 miljoen mensen in. En daar wordt eigenlijk soort van de massa bij elkaar gebracht. En die gaan dus met massaal, dus even zeggen met een paar miljoen, gaan ze allemaal dat aandeel kopen.
Okay.
En dat is eigenlijk een soort van crimineel gedrag, want dat mag volgens mij helemaal niet. Maar er zit een soort van idee achter dat er... We hebben dus heel veel short sellers.
Ja.
Dus die doen heel veel onderzoek naar een aandeel. En die publiceren dan een soort van research. En die gaan zeggen, we gaan short in het aandeel. Omdat we denken dat er iets fundamenteels niet goed zit in de organisatie. Maar wat er gebeurt is dat die grote groep mensen die op Reddit zitten. Die zoeken dan naar aandelen waar heel veel mensen short in zitten. En het probleem of het idee met short is dat als het aandeel toch omhoog gaat. Dan moet je op een gegeven moment volgens mij die optie uitoefenen. Dus dan moet je het aandeel kopen.
Ja, dus als je aandelen short gaat, dan moet je, je hebt ze niet. En je wil ze toch verkopen, dus je moet ze van iemand lenen. En de payoff structure van short is best asymmetrisch. Dus je winst is beperkt, hè, totdat het aandeel op nul staat. Maar je verlies kan in principe oneindig zijn.
Yeah.
En op het moment dat het aandeel dan omhoog gaat, dan begin je dus geld te verliezen. En dan degene die jou het aandeel heeft uitgeleend, die begint dan nerveus te worden van, oh jee, wat gebeurt er? En die zegt van, nou, dan moet je meer onderpand storten. En op een gegeven moment zal die gaan zeggen, nou, allemaal leuk en aardig, maar ik wil het aandeel nu terug. Nou, dan moet diegene dus gaan terugkopen.
wat
en dat
de
betekent
prijs
dus
duurt.
Dat er meer vraag is. Nou, en het tweede wat er aan de hand is, is dat de mensen die op die community zitten, die handelen over het algemeen met Robinhood. En op Robinhood is opties zijn een heel populair product. En dan koop je een call optie. Hè, dus dat was van de vorige aflevering 33. Dan speculeer je dus op dat een aandeel omhoog gaat. Nou, dan zit de market maker, die zit de optie dus short. Dus wat doet hij? Die probeert zich daartegen in te dekken door eigenlijk aandelen daartegen in te kopen. Die weet van op het moment dat het die optie in de money is, dan moet ik die aandelen gaan leveren. Nou, in het begin denkt hij van nou, 10% kans dat deze optie in de money is. Dus ik koop voor elke 100 opties, koop ik 10 aandelen. Maar begint hij dan omhoog te gaan, dan moet hij aandelen bijkopen.
Ja. Yeah.
En wat er met opties interessant is, is dat je eigenlijk veel meer opties kan verkopen dan dat er fysiek aan aandelen bestaan. En dat was zeker omdat je dus die Reddit-community hebt. En ja, of het nou crimineel is, daar durf ik nog geen uitspraken over te doen. Want dat, de regels voor marketmanipulatie zijn best wel ingewikkeld.
Nee, want
marketmanipulatie betekent dat je echt gaat liegen over een bedrijf. Van je gaat dingen zeggen die niet bestaan. Yeah. Dus Takeaway die heeft een contract waarbij ze heel Zuid-Afrika hebben. Ja, als dat niet waar is, dan ben je echt aan manipuleren. Yeah. Dat mag niet.
Maar wat die Reddit community nou deed dus, die hebben gezegd...
Het zijn allemaal jongeren. Die zijn ze allemaal via Robinhood call opties gaan kopen. Nou, het is lachen. Nou, doordat ze dat allemaal deden,
voor de grap. Net zoals wat
moesten die market makers aandelen kopen, waardoor het omhoog gingen, waardoor de short sellers dus in de problemen kwamen, waardoor de market makers heel veel moesten bijkopen. Nou, en voor je het wist, ging dat aandeel 5000% omhoog.
Het is eigenlijk een soort rellen.
Daar wel erg aan denken, ja.
Nou, het ontstaat een soort van short squeeze dan. Dus
het dat heet een short squeeze.
Ja, maar er is wel, ik wil het wel wat nuanceren. Het zijn niet alleen maar jongeren. Het lijkt me met rellen ook dat er heel veel jongeren zijn die meedoen. Maar er zit wel een soort van kern in die dit wel mobiliseert en stimuleert. En dat gebeurt volgens mij op Reddit ook. Er zit wel een groep mensen die...
Is dat voor hun eigen gewin?
Ja, natuurlijk, want die gaan zelf die positie innemen. Zover ik het kon lezen, dat er een aantal mensen al in december zijn begonnen, in januari, om posities in te nemen. En die gaan dan heel erg de grote groepen mensen mobiliseren. Cool. Die zitten er als eerste in, maar die gaan er ook op de eerste weer uit.
Yeah. Dan is het eigenlijk een soort handel met voorkennis, maar dan afgedwongen.
Het is misbruik ook maken van je, van je...
En dat is ook echt verboden. En
pump en dump.
Ja, een van de taken van een toezichthouder is dus ook constant kijken naar transacties op de beurs om te zien hoe ze dit kunnen herkennen. En een strategie voor pump en dump is, je koopt een aandeel. Vervolgens ga je op Twitter of op internet om te zeggen van nou, dit gaat fantastisch, dat gaat fantastisch. Dat mag je zeggen, maar het moet wel waar zijn en realistisch. Is dat niet waar, maar dan ben je aan het liegen. Dus dan ben je crimineel bezig. Dan gaat het aandeel omhoog. Dan denk je, nou, mooi. En dan verkoop je het weer.
Ja, maar wat er nu gebeurt, is dat er heel veel influencers zijn... die gewoon miljoenen bereik hebben. Die heel grote groepen mensen gaan mobiliseren... om ook dat aandeel te kopen. Ja. Maar dat gebeurt in Nederland af en toe ook wel eens... bij de echte small caps. Bijvoorbeeld Beter Bets, een hele bekende van. Ik wil geen namen noemen, maar er zijn een aantal Nederlanders... die hier wel bekend om staan. Ik denk dat ze allemaal, de meeste mensen wel weten... die gaan heel erg... positie nemen en dan gaan ze heel erg een achterban vertellen dat het aandeel goed is.
Dus er zijn mensen die dit. Jij hebt namen, maar je gaat ze niet noemen.
Nou ja, ik wil niet met ze aanvallen hier. Maar dat is wel, zijn wel een aantal mensen Nederlands bekend die dit heel erg doen. En dit is natuurlijk. Maar nu gebeurt het op een schaal, echt op een gigantisch grote schaal. Want volgens mij is GameStop het meest verhandelde aandeel gisteren geweest. Boven Apple, boven Tesla. Dat is echt.
Nee, het is een bedrijf dat in alle opzichten geen toekomst heeft. En het is fysieke winkels. Waarbij ze fysieke spellen verkopen. Dus het business model moet...
Er zat ook 40% short in, hè? Citroen Research, dat is een hele bekende. Die publiceert ook al zijn research op Twitter. En die man, die heeft... Ik weet niet, hij heet Left van zijn achternaam. Die heeft kinderen ook. En die heeft gewoon bedreigingen gekregen... dat hij niet meer mag praten over hoe negatief GameStop is. En zijn kinderen zijn bedreigd. Hij zijn allemaal eens eten bij hem thuis bezorgd. In massaal, dat ze om hem te pesten. Dus je merkt wel, het gaat wel de verkeerde kant op, hoor. Ik vind het wel, het is best wel zorgelijk, hoor. Ik weet ook niet wat hier nou gaat gebeuren. En het is heel moeilijk om iemand aan te pakken, want Reddit is iedereen anoniem. Maar ik denk
het wordt ook wel gezien als deze Reddit community, als 4chan found a Bloomberg terminal.
Ja.
Waarbij ze inderdaad dat platform ineens toegang heeft tot de financiële markten. Ja, daar zal nog wel een hoop discussie over komen. Ja.
Ik denk dat je goed moet uitkijken met succes aandelen. Als je het omhoog ziet gaan, dat je wel gaat onderzoeken waarom komt dit. Dit is iets wat wel goed is om dit te... Ik wist het ook niet wat een short squeeze is. Zo leer je wel elke keer wat bij.
Ja, fascinerend. Vind ik echt fascinerend.
Ik merk wel dat ik heb wel het gevoel dat de financiële markt een beetje aan het veranderen is. Nou, überhaupt de wereld is aan het veranderen. Omdat je merkt dat er gewoon hele grote groepen mensen makkelijk gemobiliseerd worden, zich kunnen afzetten tegen autoriteiten. Het voelt dit ook een beetje. Zoals een hele grote groep mensen zich afzetten tegen de financiële sector. Dus dit merk je natuurlijk wel in heel wereld nu een beetje. En dit vertaalt zich dus nu ook nu naar de aandelenmarkt.
Ja. Dus, revolutie, jongens. Hooivorken, fakkels door de straten. En ook hier. Ja, oké. Okay. Nou, tot zover dan het nieuws, denk ik, hè, jongens. Ja, laten we naar het portfolio van Pim. Ja, want er is wat gebeurd, maar...
Nou, er is een heel hoop gebeurd. Ik heb Tesla verkocht.
Oh.
Ja, daar kunnen we eigenlijk al een hele aflevering over praten. En ik heb PPL Corp verkocht. Ja. En ik heb eigenlijk het geld eigenlijk van de PPL Corp verschoven naar JP Morgan. Om het wel in de dividendenhoek te houden. En ik heb eigenlijk de rest van eigenlijk het hele aandeel Tesla verspreid over zes verschillende holdings die ik al heb. Dus ik heb geen nieuwe holding aangekocht. Ik ga hier later nog een keer goed op in, want we hebben daar nu geen tijd voor.
Gaan we volgende week er dan op in?
Ja.
Misschien kun je de hele aflevering volgende week hier aan.
Ik zit over na te denken om volgende week even een soort van portfolio update te doen. Dat we even wat meer tijd kunnen nemen om in een aantal aandelen te duiken.
Nou, ik denk dat je in ieder geval ook heel veel luisteraars er blij mee zou maken als je dat bij deze wil toezeggen.
Dat zeg ik dan toe.
Ik voel je een beetje gedwongen, of niet?
Nou, gaan we volgende week iets dieper in. Ik kan ook wel vertellen over welke transitie ik doormaak als belegger.
Wat is de algehele waarde?
Oh ja, 194.800. Dus het gaat echt met gigantische sprongen vooruit. Wat ik eigenlijk bijna soort van vervelend vind. Dat klinkt heel raar, maar alles gaat veel te hard omhoog. En dat is gewoon soms van, ik vind dat bijna vervelend. Dat aandelen gewoon veel te hard.
Echt de hoogtevrees van.
Ik vind het zelf een fijner gevoel als een aandeel gewoon elk jaar zo'n ongeveer zo'n 10-15% groei en dan verplaatsen of verspreid over 5 jaar, dus elk jaar. En dat vind ik, voel ik me veel fijner bij dan als een aandeel in een jaar tijd 100% groeit. Dan ten eerste krijg je dan heel snel hoogtevrees en dan de waarderingen lopen wel heel erg scheef met wat het daadwerkelijk waard is.
Heb jij dat ook?
Ja, ik heb positie in Clean Energy ETF. Die is heel erg gegroeid, zeker toen Biden president van de Verenigde Staten werd. Maar nu gaat het wel heel hard. En dan krijg je daar toch inderdaad een beetje hoogtevrees van. En natuurlijk worden risicovolle aandelen worden gewoon een steeds groter stuk van je portefeuille. En dus neemt het risico van je hele portefeuille toe. Die winners zijn altijd leuk. Maar eigenlijk moet je dan wel gaan herbalanceren om te beoordelen dat het wel goed bij je strategie blijft passen.
Ja. Gaan we naar de reviews. We hebben een audiobericht. En dit audiobericht is van Job.
Hey Pim en Milou, Job hier. Thanks voor jullie gave podcast. Ik heb jullie ongeveer een maandje geleden ontdekt en alle afleveringen inmiddels erdoorheen gebinge luisterd. En er viel me één ding op. Namelijk aan het begin van de podcast was Pim heel duidelijk op de lijn, ik koop mijn aandelen en ik hou ze 30 jaar vast. En dat is mijn strategie. Maar door de maanden heen lijkt het wel alsof je steeds meer richting groeiaandelen bent gegaan, Pim. En dat het ook een steeds groter deel van je portefeuille lijkt op te maken. Is het nou zo doordat je steeds meer kennis hebt vergaard, je ook meer risico neemt? En is dat niet mogelijk een valkuil voor in de toekomst? Heel veel plezier met het maken en tot later. Doeg!
Ja, dit is een hele goede vraag. En er zit heel veel gelaagdheid in die vraag. Dus ik kan eigenlijk alleen al over deze vraag volgens mij al een aflevering vullen. En ik denk dat ik daar volgende week ook wat uitgebreider op terug wil komen.
Oké.
Maar dat heeft eigenlijk heel erg mee te maken. Je ziet gewoon mijn groei. Ik denk dat dit ook de kracht van de podcast is. Dat je ziet hoe ik groei en wat voor kennis ik vergaar. En dat ik dus ook af en toe terugkom op de beslissingen die ik hiervoor heb genomen. Omdat ik gewoon meer inzicht heb gekregen. Ik denk ten eerste dat ik heb een veel te grote spreiding in mijn dividendportefeuille. Daarom ga ik hem verlagen. Dus het idee dat je goede aandelen heel lang wil vasthouden. Dat staat in principe nog wel. Alleen ik heb gewoon heel veel aandelen gekocht in mijn dividendportefeuille. Waarvan ik te veel gefocust heb op het dividend en te weinig heb gekeken, is het bedrijf echt goed? En neem bijvoorbeeld een IBM, is een mooi voorbeeld, zit erin. Dat is op zich een prima bedrijf, maar het is echt geen topper. Een stuk soort bedrijven, die kan je eigenlijk gewoon niet 30 jaar vasthouden, want het omzet die zakt al elk jaar een beetje. En daar ben ik heel erg in gegroeid.
Ja.
En aan de andere kant is dat ik misschien wat te defensief zat. En daardoor verschuif ik iets meer naar groei. En dat komt ook om mijn circle of competence zit gewoon veel meer in technologie. En technologie is over het algemeen gewoon groei. En ik heb niet helemaal het gevoel dat, maar dat is misschien wat naïef, maar dat ik ook meer risico neem doordat ik mijn portefeuille iets meer naar groei verschuif. Omdat ik namelijk de aandelen ingroei gewoon veel beter begrijp. En er zitten best wel wat aandelen in die ik nu onder groei heb vallen. Bijvoorbeeld zo'n Prozis. Maar dat zit ook wel richting value. Omdat er gewoon een heel erge onderwaardering in zit vergeleken met de intrinsieke waarde.
Yeah.
En ik denk dat Facebook ook een voorbeeld is. Dat als je de cash er afhaalt en kijkt met hoeveel, als je puur de winsten gaat kijken die ze halen uit Facebook en Instagram, heeft het best wel een relatief lage koers-winstverhouding vergeleken met de markt. Echt wel veel lager dan de gemiddelde. Het is wel een groeibedrijf, maar het zit ook wel steeds meer richting de waarderingen en de value hoek. Dat is een beetje de groei die ik meemaak als belegger. Dat ik veel beter begrijp, wat is een bedrijf nou waard en wat betaal ik daar nou voor? Maar kort samengevat, ik weet beter wat ik koop. En daardoor voelde dat ik minder risico neem.
Ja.
Ja, dat is ook het leerproces. Ik denk dat dat de kracht maakt van deze podcast. En volgens mij hebben ze ook een mooie quote van een wijze man die verandert af en toe van mening. Ik vergaar gewoon heel veel kennis. En zo pas ik eigenlijk ook constant mijn gedrag aan. Bijvoorbeeld een market order ben ik mee begonnen. Nou, onder andere door Paul ben ik nu naar een limiet order. Ja, dat is een klein voorbeeld. Maar zo vergroei ik en verander ik van mening.
Voortschrijdend inzicht.
Ja, en ik denk dat ik ben nooit uitgeleerd. Maar ik kom wel op een punt dat ik het langzaam wel een beetje uitgekristalliseerd heb hoe ik het wil. En dan zullen de verandering steeds kleiner zijn.
En hoe oninteressant zou deze podcast worden als jij niet meer af en toe van mening veranderde?
Ja, heel saai. Maar dan is ook de tijd, denk ik, dat ik moet stoppen.
Ja.
Maar dat voorlopig nog niet aan de orde.
Voorlopig nog niet, inderdaad.
Nee.
Oké. Nou, Paul, leuk dat je er was. Top.
Altijd fijn om wat meer kennis in huis te hebben.
Ja, zeker. Leuk, veel nieuwe dingen gehoord. Volgende week, wat gaan wij dus doen? We gaan het hebben over jouw portfolio. Heb je eindelijk een beetje tijd.
Dat heb jij blijkbaar nu gecreëerd, ja? Dat
heb ik zojuist bepaald.
Ja, dankjewel, Paul, voor deze hele duidelijke uitleg. Ik ben in ieder geval weer een hoop wijzer geworden.
Ja.
Graag gedaan. Leuk dat ik hier weer mocht komen.
Oké. Nou, tot de volgende keer. En in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.